Zo beter, geloof ik. Ja, nou, jullie hoorden mij net al wel, want ik kreeg een fijn, vriendelijk goedemorgen terug. Gaaf om jullie weer te zien. Mooie gezichten, geliefde gezichten, bekende gezichten. Hier en daar wat nieuwe gezichten, maar even bekend voor mij. Niet op de fiets vanmorgen. Nee, kan je het begrijpen? Ja. Maar wel in de nabijheid van God. En waarom zeg ik dat zo? We hebben er al van gezongen. Dat we ons bewust mogen zijn in Gods nabijheid te zijn. God is voor ons, God is naast ons, God is met ons, zo zongen we ook net. En daar gaan we vanmorgen ook over doordenken. Als we het gaan hebben over bidden. Nou, het is alweer een maandje geleden, toen was het in Nederland, niet over heel de wereld, de week van het gebed voor de eenheid onder de christenen. Ik weet niet of we hier daaraan mee hebben gedaan als gemeente. Jawel, fijn. Het is alweer een maand terug. Ik kijk even met jullie mee terug naar die afgelopen maand en hoe het ons zo verder vergaat. En als we het over bidden hebben, dan is het een heel mooi stukje wat erbij past uit de Bijbel, Matthäus 7. Want vanaf vers 7 gaat Jezus het ook hebben. Bid en u zal ontvangen, zoekt en je zult vinden, klopt en er zal voor je open gedaan worden. Nou, toen ik me voorbereidde op een overdenking hierover, toen las ik ook het stukje wat eraan vooraf gaat en wat erna komt. En ik lees het stukje wat eraan vooraf gaat ook voor uit Matthäus. Want volgens mij gaat ons dat helpen hoe we kunnen bidden voor elkaar, voor de eenheid onder de gelovigen. Dus ik begin zo dadelijk met het lezen van Matthäus 7 vanaf vers 1. Maar omdat we het woord van God ook openen, stel ik voor om daar ook voor te bidden dat het in ons mag komen en in ons mag gaan wonen. Zo, Heere God, zijn wij vanmorgen hier en zongen we ons al bewust dat wij in uw nabijheid zijn. Maar het mag veel meer worden dan dat. En dan hebben we het over uw verlangen. Dat u uw woord ons gegeven heeft om juist met dat woord in ons te willen zijn. Dat het woord mag gaan spreken, dat het woord mag gaan leven. Dat het ons hart mag doen blijven kloppen. Meer nog, Heer, dat ook uw geest die in ons wil wonen, ook in ons mag werken. En als dat lukt, Heer, als wij dat toelaten en dat vanuit uw verlangen ook mag gebeuren, gaan er bijzondere dingen gebeuren met ons als persoon, als individu, als mens, maar ook als gemeenschap, gemeente, broers en zussen onder elkaar en zelfs zo dat ook onze omgeving daarvan gaat merken. Zo, Heer, breng zelf dat woord van u in ons binnen en wek het zelf tot leven, zodat het ook in ons mag gaan werken en dat het ons leven zelfs mag gaan bepalen, richting mag geven, zin en doel. Zo, Heer, mag dat de vrucht zijn van uw woord deze morgen, het gezamenlijk overdenken en wie wij willen zijn in uw aanwezigheid. Door Jezus Christus, in de kracht van uw geest. Amen. Matthäus 7, vanaf vers 1. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag, en er zal je gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het wet, dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, tot zover dit gedeelte uit het woord van God. En als thema voor de overdenking deze morgen: biddend in de Heer verblijven. Bidden. Ik weet niet hoe het jou en u vergaat, maar bidden vind ik nog niet altijd zo eenvoudig. Als je het over bidden hebt, waarom zou je bidden als elke dag je bord voor je op tafel weer gevuld is en je niet tekort komt om van te eten? Waarom zou je bidden als je bedenkt, beseft dat God toch alles al weet over hoe het met je gaat en wat je nodig hebt? En waarom zou je nog bidden als je zelf al meerdere keren in je leven hebt moeten ontdekken: ja, bidden, het is misschien wel leuk, maar bij mij werkt het niet. Op de een of andere manier krijg ik niet waar ik om vraag. En dat zijn toch wel de lastige vragen die mij, maar ik merk toch ook om me heen, die ons bezighouden, waardoor bidden moeilijk is. Nou, laten we maar eens beginnen bij het begin. Bidden en het resultaat ervan heeft alles te maken met wat wij ervan verwachten. Wat verwachten wij van het gebed met God, het gebed met Jezus? En er zijn die vragen die ik net zo even neerlegde. Dat zijn volgens mij allemaal herkenbare vragen. Waarbij ik opmerk dat wij ons niet optrekken aan de gebedsbelofte die Jezus ons geeft, maar dat wij ons veel te veel vasthouden aan de gebedsproblemen waar wij mee worstelen. En dat dat het bidden voor ons zo moeilijk maakt. En zo hebben wij onze vragen bij, ook dit stukje, want het waren Jezus' woorden die ik las, hebben wij onze vragen, onze moeite bij dat gebedsonderwijs wat Jezus ons geeft. Nou, en dan, het is alweer een maand geleden, en denk dan nog maar eens even na, als we een maand geleden zo intensief, zeg ik dan maar, hebben gebeden voor de eenheid onder de christenen, en nu een maand later, hoe staan we er nog bij stil? En wat heeft het gebed die week lang ons gebracht? De week van het gebed voor de eenheid. Welke eenheid? Het was het gebed voor de eenheid onder de christenen. Onder de gelovigen, medegelovigen. Zoals wij hier zijn, elkaar mogen aankijken. Maar ook de medegelovigen uit je straat, uit je eigen wijk. Die misschien een andere gemeente bezoeken. Medechristenen uit je eigen dorp, in ons land, over heel de wereld verspreid. Bidden voor eenheid en dan te beginnen de eenheid onder onszelf, onder de christenen. Nou, dat is al een heel ding volgens mij. Want wij liggen niet altijd op één lijn. En wij hebben best wel onze eigen gedachten en daarmee beginnen al de uitdagingen. Hoe verhoud ik mij tot mijn broer, tot mijn zus in het geloof? Wil ik dat nog wel onder ogen komen? En hoe kunnen wij overweg met medegelovigen die niet tot onze goede gezellige club behoren, maar die tot een andere gemeente horen, die dezelfde God wil dienen als wij, alleen die zich anders opstellen, anders verhouden, die misschien ook negatief doen over, kom maar weer met dat etiket, evangelisch versus, vul het maar in. Hoe voelen wij ons daarbij? Hoe gaan wij daarmee ons? Hoe lukt het ons om ons te blijven verhouden als medegelovigen? Durven we, kunnen we mensen die oprecht de naam van God belijden, durven we die een broer en zus te noemen? Waar ze dan ook samenkomen. En daarom startte ik vanmorgen ook met vers 1 in Matteüs 7. En begon ik niet gelijk al met Jezus' gebedsadviezen. Want wat zegt Jezus daarvoor? En wat helpt volgens mij om die eenheid onder elkaar juist te bespoedigen? Stop met oordelen. Houd toch op met jouw meetlat voortdurend naast die van de ander te zetten en aan de hand van jouw maat te bepalen of die ander wel voldoet. En zegt Jezus in die eerste verse, stop daar eens een keertje mee. Houd daar maar mee op. En als je wil werken aan die ander, als je eraan wil peuteren, aan die splinter in zijn oog, kijk eens even in de spiegel. Want misschien zie je jezelf niet eens helemaal zoals je werkelijk bent, omdat er een of andere balk in je oog zit waar je wel eens eerst aan mag gaan peuteren. Dat zegt Jezus voordat hij komt. En ik dacht zelf, nou dat past perfect in als wij eenheid willen nastreven met onze broers en zussen, medegelovige waar dan ook, is het wel eens goed om met deze lessen te beginnen. Op weg naar die gebedsadviezen die Jezus ons geeft. Waarmee ik geloof dat Jezus hiermee niet bedoelt te zeggen dat we allemaal hetzelfde moeten gaan denken. Dat we allemaal nog maar hetzelfde moeten gaan vinden. Dat we allemaal maar hetzelfde moeten gaan doen. Want ik geloof nog steeds dat zoals wij hier zijn, in al onze eigen wijsheid, in al onze eigen aardigheden, hoe verschillend we zijn. Ieder met zijn eigen gaven, met zijn eigen talenten, met zijn eigen capaciteiten. Hoe verschillend we zijn, hoe anders we ook zijn, hoe divers, dat juist dat bij elkaar gebracht ons sterker maakt dan dat we allemaal exact hetzelfde en exact kopietjes van elkaar zouden zijn. Onze diversiteit maakt ons veel krachtiger als wij maar in die diversiteit met elkaar één willen zijn. Dan zijn wij een sterke gemeente. Dan stralen we die eenheid uit die we zijn. Ondanks onze verscheidenheid, ondanks ons individueel verschillend zijn. En het mooie is, daar gaat kracht van uit. Dat gaat jezelf merken, dat gaat je omgeving merken, dat gaan de mensen rondom merken. En daarom heeft God ons niet allemaal hetzelfde gemaakt, maar heeft hij ons verschillend gemaakt. En verlangt hij ernaar hoe we bij elkaar komen en samen één willen zijn. Eenheid onder de christenen. Eén rondom Jezus Christus. Eén rondom diegene waar het om draait. En wees dan vooral jezelf en blijf lekker jezelf als we dat verlangen maar samen delen en hebben. Een tijdje geleden was ik bij een echtpaar op bezoek, een ouder echtpaar. Die mevrouw die had Alzheimer. En die meneer die zag het allemaal een beetje somber in. Hij zorgde voor haar, dat lukte nog. En ik stapte dus in hun situatie. En hij vertelde mij, Gert-Jan, vroeger als kind heb ik het geloof van mijn vader en moeder meegekregen. Het is me vertrouwd gemaakt, het is me eigen geworden. Ik heb het als kind meegebracht naar mijn volwassenheid. En toen ik ook groot was, heb ik ervan geleefd. Heb ik me eraan vastgehouden. Kon ik er ook van leven. Hij zegt, maar nu ik in deze situatie zit, nou kijk zelf maar, daar zit mijn vrouw. Nu ben ik het aan het kwijtraken. Dat hou vast aan het geloof wat hij zijn hele leven lang heeft mee mogen dragen. Hij zegt, ik twijfel er gewoon nog over. Over die God. En ik merk dat ik het niet meer vast kan houden. En wat doe je dan als je daar op bezoek bent? En ikzelf, ja, ik heb gelukkig houvast. Ja, ik zou bijna zeggen nog, maar dat woordje moet je weglaten. Ik heb gelukkig houvast. En er zit in mij altijd, ja dat wel, de natuurlijke aard. Wat kan ik delen? Wat kan ik geven? Hoe kan ik een beetje licht laten schijnen in het leven van die ander? Maar het schoot wel door mijn hoofd. Want iemand die mij zegt, Gert-Jan, ik ben het geloof kwijt. Ik twijfel. Voor mij zegt het niks meer. Moet ik dan met mijn bijbeltje komen en mijn bijbeltje openslaan en zeggen, kijk eens hier, lees met me mee. Is dat dan gepast? Bidden? Alsof dat bidden, Heer Jezus zegt, vraagt en je zal gegeven worden. Nou meneer, zullen we dan eventjes? Dus ik voelde best wel een soort verlegenheid, een soort lege handen. En daarbij, die beste man die was niet alleen zijn geloof kwijtgeraakt, maar die was ook nog eens opstandig geworden in het geloof. En als je dan met teksten komt als bid en je zult ontvangen, dat zijn juist woorden die Jezus ons geeft, waar je juist weer geloof voor nodig hebt om ze te willen horen en te aanvaarden en ervan uit te leven. Want maar al te vaak hoor ik, bidden helpt toch niet. Ik bid het eelt op mijn knieën. Maar de hemel lijkt wel van koper. En wat heeft bidden dan voor zin als ik met mijn vragen kom en ik krijg er niets van terug? Onverhoorde gebeden. En daarbij nog eens de vraag over die God, waarom dan niet verhoord? En dan is het misschien wel moeilijk als je mij vanmorgen weer hoort zeggen, en dan lees ik de woorden van Jezus, alsjeblieft, het zijn niet de mijne, maar het zijn Jezus' woorden, dat Jezus zegt, vraag en je zult ontvangen. En even verder, want ieder die vraagt, die ontvangt. Maar ja, om Jezus daarmee nou ook tot leugenaar te bestempelen, dat is wel weer een beetje te ver. Maar wat bedoelt Jezus er dan wel mee te zeggen? Ik denk, ik geloof, dat Jezus ermee wil zeggen met vraag, zoek en klopt, hou vol. Zoals dat lied wat we net ook zongen, hou vol. Want bid en je zult ontvangen, het is geen toverstreuk. Het is geen sesam, open nu maar en ik hou mijn handen wel op. En als je er even over doordenkt, is het misschien wel goed dat het zo niet werkt. Want ik bedenk me wel eens dat al biddend waar ik voor bid, ja, daar bidden jullie misschien wat tegen. En dan denk ik maar dat ik voor mooi weer bid, dat ik kan fietsen. En dat er misschien wel een boer vanmorgen heeft gedankt dat het regent, dat zijn land bevloeid wordt met water, omdat zijn gewassen die moeten gaan groeien. En voor je er echt hebt, bidden we tegen elkaar in. Bidden we hier voor een heerlijke, fijne, alsmaar groeiende gemeente. Maar groei betekent ook wel onrust. Want ja, groeistuipen, dat gaat vaak niet gepaard met geleidelijkheid en harmonie. Maar bidden jullie misschien wel, Heer, laat het rustig blijven in onze gemeente. Laat het harmonieus blijven in onze gemeente. En voordat we er regen hebben, bidden we opnieuw tegen elkaar in. En wat ben ik blij dat ik niet op Gods stoel hoef te zitten. Want ik zou met iedereen ruzie krijgen. En ik zou het helemaal nergens niet meer weten. En toch, ik denk dat we het allemaal wel eens of regelmatig doen. Of misschien wel heel vaak. We bidden nog steeds. En we zoeken naar het nut van het bidden. Meer nog, we zoeken naar het effect van ons gebed. Heeft het wel zin? Want als je om je heen kijkt, dan zie ik genoeg mensen met wie het hartstikke goed gaat, maar die aan God en geloof, prima. Weet je, jullie hobby, doe het. Maar zij zeggen, voor mij niet nodig. En als ik dan met ze meekijk, dan zie ik ook dat ze het echt niet slecht hebben. En of ze werken er goed en hard voor en ze verdienen het, lijkt het wel. Of ze krijgen het zo in hun schoot geworpen. Maar als zij dan mij vertellen, joh Gert-Jan, zonder bidden lukt het mij ook fantastisch. Ja, wat zeg je dan? Als je het zo bekijkt, lijkt bidden niet nodig. Maar daar valt wel een nuance in aan te geven. En dat is dat God aan elk mens zijn scheppingsgeschenken geeft. Dus alles wat er groeit en bloeit in de natuur, de scheppingsgeschenken van God, daar mag iedereen van leven. God laat het inderdaad regenen over de goede en over de slechte. Maar God laat ook de zon opkomen over de rechtvaardige en over de onrechtvaardige. Dus die scheppingsgeschenken, elk schepsel mag daarvan leven. Maar om in aanmerking te komen voor het verlossingsgeschenk, dat wat Jezus expliciet voor de mens heeft gedaan uit liefde van God, ja, daarvoor is het wel nodig dat je erom vraagt, dat je erom bidt, dat je je erom uitstrekt, dat je daarna verlangt. Dat je ook zegt tegen de Heer, Heer, ik wil het hebben, ik heb het nodig. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal worden gered. Dus die scheppingsgeschenken zijn voor iedereen. Maar die verlossingsgeschenken, die zijn juist bestemd voor degenen die er naar uitstrekken. Die ervan willen leven. En die daarmee ook, en dan komt het volgende moeilijke, het bestuur van God willen aanvaarden. Nou, dan heb je nog een andere, tot nu toe onbeantwoorde vraag. Waarom zou je eigenlijk bidden als God al weet hoe goed het met je gaat? Als God weet in wat voor stemming je je bevindt? Als God weet waar jij behoefte aan hebt op dit moment in je leven? Waarom nog bidden? Want hij weet het toch al, zegt Jezus. Dat zegt Jezus in de bergrede. Je hoeft je niet te bezorgd te maken. Want God weet precies wat je nodig hebt. Waarom dan bidden? Hoe dan wel? Misschien wel het volgende. Als wij bidden, als ik bid, laat ik maar bij mezelf beginnen. Als ik bid, dan bid ik nogal eens om vooral proberen God in beweging te krijgen. Dat God toch maar datgene wil doen, wil bewerkstelligen waar ik naar verlang. En dan is mijn gebed dus bedoeld om God te laten bewegen tot iets waar ik voor bid. En dat kan, want op genoeg plaatsen in de Bijbel zie je dat God de bidder hoort en verhoort. Dat God de bidder tegemoet komt en ook doet wat de bidder vraagt. Maar ik ben ook gaan ontdekken, gaandeweg, dat bidden niet alleen het aflopen is van mijn verlanglijstje of God dat wil doen, maar dat bidden juist bedoeld is om mij in beweging te krijgen. Dus dat het gebed niet meer vanuit mijn perspectief van Heer, doet u alstublieft wat ik wil, maar dat het gebed vanuit Gods perspectief gaat bewegen. En dat het biddende al lukt om dichter bij God in de buurt te komen. Dat. En zo bezien beweegt ons bidden dan ons naar God toe. En God ziet niet lievers dan dat dat gebeurt. En dan dient ons bidden de relatie die wij mogen hebben met God. Van God uit naar ons, maar toch ook van ons uit naar hem. En God verlangt daarnaar. Hij kijkt er naar uit met open armen. Hij kan ons niet dicht genoeg bij ons krijgen. En dan wordt bidden wel ietsje effectiever. Want het wordt betekenisvoller. Het wordt veel zinvoller. Inhoudvoller. Als we ons bidden niet beginnen met gelijk maar te vragen. Maar dat we ons gebed beginnen met te aanbidden. Zo van, Heer, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u, want u bent degene die mij heeft gewild. U bent degene die mij tegemoet kan komen en mij kan helpen dragen in mijn moeilijke tijden. U bent degene, als het ons lukt, om in ons bidden eerst God de plek te geven die hem toekomt, dan gaan wij ons verblijven in de Heer. En dat vindt hij toch fijn? Dat behaagt onze God, als wij ons zo aan hem willen geven, voordat wij van hem vragen wat hij ons zou moeten geven. En als het ons lukt om zo te bidden, dan strekken wij ons als het ware al biddend onszelf naar hem uit. En bewegen wij ons ongedacht naar hem toe. En dan kom je waar bidden voor bedoeld is. Een verblijven in de Heer. En dan worden Jezus' woorden verstaanbaar en werkelijkheid. Zoals hij Johannes 15 zegt. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Want in ons verblijven in de Heer lopen wij de kans dat we gaan ontdekken dat hij niet altijd geeft wat wij vragen. Of dat hij misschien helemaal nog niet geeft. Lopen wij de kans dat we gaan ontdekken dat het de bedoeling is dat wij anders gaan vragen. In ons verblijven in de Heer lopen wij ook de kans dat we gaan ontdekken dat het uw wil is die geschiedde. En het lukt ons dan pas dat te ontdekken wanneer we bij hem in de buurt kunnen en durven komen. Wanneer wij ons bewust zijn van een verblijven in hem. Dat we gaan ontdekken dat we dat nog kunnen aanvaarden ook. Hoe lastig dat soms ook blijft. Maar laten we het even terugdraaien naar het hier en nu. Wie van u, wie van jullie als ouders, hebben hun kinderen altijd gegeven waar ze om vroegen? Die jongens van ons, die komen wel eens binnenrennen. Ik weet niet of ik het wel eens al gebruikt heb, maar die komen wel eens binnenrennen en van buiten spelen. Papa, papa, mag ik een snoepje? En dan zeg ik, ik heb een lekkere appel of een banaan. En dat is niet waar ze om vroegen, maar 5 minuten later zitten ze wel op de bank te genieten van hun appel of hun banaan. Ben ik daarmee een slechte vader? Of heb ik juist vanuit mijn perspectief ze iets gegeven waarvan ik denk, dat is beter voor je, dat is gezonder voor je. Maar ik heb hun roep, ik heb hun gebed niet verhoord. Nou, zo gaf Jezus ook in deze gelijkenis het voorbeeld, welke vader, welke moeder, voeg ik eraan toe, geeft een kind een steen wanneer het vraagt om een brood. Geeft het een slang als het vraagt om een vis. Niemand van ons zou dat doen. En zo is God onze hemelse Vader ook. Hij geeft dan wel niet wat ik vraag, maar ik ben er wel in gaan geloven dat hij mij dan maar wel geeft wat goed, wat beter, wat best voor me is. En misschien is dat wel even een momentje ook niks. Met elke vraag, met elk gebed mogen we bij God komen. In al ons biddend verblijven in de Heer, gaan we dan juist ontdekken dat ons gebed niet het afwerken is van een verlanglijstje, van een boodschappenlijstje, zoals je bij de Albert Heijn, dat je af kan vinken, gescoord. In al ons verblijven in de Heer, gaan we steeds meer onze God leren kennen. We gaan er ook meer voor openstaan. En dan gaan we ook steeds meer vragen wat in de lijn ligt van zijn wil. Vanuit zijn perspectief. En veel minder vanuit onze hebberigheid. En zegt Jezus nog steeds, en een ieder die vraagt, die ontvangt. Vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Wat Jezus met zijn voorbeeld bedoelt, is te zeggen, reken er maar op dat jouw hemelse Vader weet wat het allerbeste is voor je. Weet wat zijn kinderen nodig hebben. Dat onze Vader in de hemel goed voor je is en voor je zorgt. En zo zitten in die uitspraak van Jezus, vraag, zoek en klop, zit de aanmoediging, hou vast, hou vol, blijf bidden. En als je bidt, dan verblijf je in de Heer. En dan mag je hem ook aanspreken op zijn beloftes. Vragend, vaak zelfs, onophoudelijk. Met geopende handen. Dan kan hij die handen vullen. Biddend, verblijvend in hem. En dan ontdekken we hopelijk dat bidden dus een manier is die God bedacht heeft, die Jezus ons aanmoedigt om hem te laten zien dat het helpt als wij op hem gericht zijn, we in zijn aanwezigheid zijn. En als wij dan met onze geopende handen hem willen naderen, dat hij ze vult. Bidden. Waarom? Als je net onder zoiets hebt, van al deze suggesties, van al deze mogelijkheden, zo van ja, Gert-Jan, weet je, het klinkt prachtig, maar mij helpt het niet, dan misschien nog het volgende. Kijk naar Jezus. Als je antwoord zoekt op de vraag, waarom nog bidden? Kijk naar Jezus, en waarom kijk naar Jezus? Jezus deed het ook. En we weten wat er met hem is gebeurd. Voor u, voor jou en voor mij. Maar Jezus bleef bidden. En als Jezus er wat mee heeft, als Jezus er wat mee kan, kijk naar Jezus. En hou je daaraan vast. Jezus bleef bidden tot aan het einde toe. Blijf vertrouwen. Aan het einde van mijn bezoek bij die oudere man en vrouw, vroeg ik hem om te mogen bidden. En hij reageerde zoiets van, ja hoor, dat mag wel. Onverschillig. Als jij denkt dat dat nut heeft, doe dat dan maar. Zo kwam het op mij over. En in gebed bracht ik wij elkaar in de aanwezigheid van God. Verbleven wij in Gods aanwezigheid. En bracht ik ook in dat gebed begrip voor die man zijn twijfel, zijn ongeloof, zijn opstandigheid. Maar we brachten het wel bij God. Bracht ik ook de situatie waar zij in zaten. Daarmee gingen we samen naar God. En in dat gebed vroeg ik dan ook maar om hulp, om kracht, om wat nodig was om hen, om hem weer vooruit te kunnen gaan. En na het amen veegde hij een traan weg. En ik geloof oprecht dat het niet mijn woorden zijn geweest die hem tot emoties brachten, maar dat het verblijven in Gods aanwezigheid, dat God zelf het mocht zijn die zijn emoties aanraakte. In de hoop, in het verlangen, dat hij er weer mee verder kan. Heel even twijfel ik altijd nog als Gert-Jan zijn, heb ik misschien iets verkeerds gezegd, iets stoms, dat kan natuurlijk ook. Maar in het gesprek later bij de deur proefde ik wel dat ik daar niet over in hoefde te zitten. En was ik dankbaar, en ben ik dat nog steeds, hoe hij een moment zich aangeraakt wist en dat hem tot tranen toe bewoog. Bid, zoek en klop. En in bidden zitten dan misschien wel 3 V's. 4. Verwachten, volhouden, vertrouwen, verblijven in de Heer. Verwachten, volhouden, vertrouwen, verblijven in de Heer. Amen.